geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus. De stof voor onze overdenking uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 7 vatten wij samen in het tweede gedeelte van het 12e vers. 1 Samuel 7 vers 12, het tweede gedeelte, daar spreekt het woord van de Heer aldus en hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.
Tot zover.
Letten wij deze morgen op, Eben Haezer. Ik wilde toch nog een slotprediking houden over de stof die ons de laatste weken heeft beziggehouden. We hebben immers een keer op 4 of 5 zondagen morgens bij deze geschiedenis uit het boek Samuel stilgestaan. De ark, het misplaatste gebruik van de ark, het verlies van de ark en of het sterven van Eli en zijn schoondochter. We hebben ook nog gelet hoe de Filistijnen, wat hun is wedervaren toen zij die ark eenmaal in hun land hadden. Hoe Dagon gevallen is en tenslotte gebroken is. Hoe de Heere de Filistijnen bezocht met allerlei plagen. En hoe ze tenslotte de ark ook weer hebben teruggebracht naar Israël. Ik heb sommige gedeelten overgeslagen, omdat het mij ging om een bepaald aspect, een bepaalde boodschap die uit dat boek Samuel tot ons komt. Waarin toch duidelijk naar voren kwam hoe Jezus Christus zichzelf heeft overgegeven in de handen van de zondaar. En hoe hij in het verlies de overwinnaar is geweest. En hel en duivel heeft verwonnen. En nu wilde ik vanmorgen dus dat aantal sprekers over de ark besluiten met wat ik als samenvatting heb voorgelezen uit vers 12. En hij noemde diens naam, de naam van die steen, die plaats, Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Het zijn merkwaardige verhalen. En de Heere heeft zoveel van die verhalen tot ons gebracht als nodig is. Want als wij die verhalen lezen, dan zit je wel eens te denken. Ik denk, ja, wat is dat toch allemaal wonderlijk gegaan? Wat lees je weinig van Samuel in betrekking tot de ark? Die ark die toch eigenlijk in Silo hoorde. Maar die blijkbaar niet in Silo terechtgekomen is. Zouden de Filistijnen toen de tijd gelijk, toen ze die strijd gewonnen hadden, en toen Eli gestorven is die dag en zoveel mannen van het leger, zouden ze toen gelijk Silo verwoest hebben? Met de tent waar de ark in stond? Of, we weten het niet. Maar het valt wel op. Als je denkt, dan denk je terug aan Samuel, die met Eli daar bij die tabernakel was. En daar door de Heere geroepen werd en daar zijn dienstwerk deed als jongeling en als man. En nou is die ark terecht gekomen, hebben we horen lezen in Kiriat Jearim, bij Abinadab. En dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, staat die ark daar maar. En je leest niet dat Samuel daar naartoe gegaan is. En dat hij daar ook gesproken heeft, of geprobeerd heeft de ark weer op zijn plaats te krijgen, daar lees je allemaal niets van. Ik heb me ook af zitten vragen, wat zou daar toch de reden van zijn? Men geeft wel als reden op dat Silo waarschijnlijk verwoest is geweest, geworden door de Filistijnen. Anderen proberen daar min of meer Samuel een duw te geven, dat nou niet zo voor hem pleit, dat je helemaal niets meer hoort of leest van zijn verbondenheid aan de ark en zijn dienst aan de ark. Maar juist toen ik erover zat te denken, kwam er toch een gedachte op die misschien wel een antwoord zou kunnen vormen op die vraag. We weten dat Israël op een afgodische manier meende met die ark ook God te hebben. Daarom hebben ze zo gejuicht toen ze de eerste slag verloren hadden en bij de tweede veldslag de ark gingen halen. Toen hebben ze gejuicht dat de grond dreunde. Nu hebben we het gewonnen. Dat was ook bij een plaatsje dat heette Eben Haezer. Er zijn meer plaatsjes die naam droegen. En toen is het op een vreselijke nederlaag uitgelopen en de ark des verbonds is genomen. Zou dat misschien de reden zijn? Die ark is weliswaar teruggebracht. Maar Samuel weet ook wel van dat verkeerde, van dat misbruik van die ark. Dat mascotteachtige gedoe. Als de ark er is, dan hebben we het wel. Dan winnen we het wel. En dat hij daarom eigenlijk niet te veel daarover gesproken heeft. Maar dat hij het gezien heeft als een daad van God. Jullie hebben die ark uit het heiligdom gehaald. Jullie hebben die ark verspeeld. En nu moet het wachten op het ogenblik dat God die ark weer een plaats geeft. En Samuel, die durft daar zichzelf niet in te bewegen om te denken, nou zal ik dit, nou zal ik dat. Want de hand des Heren was daarin. En nou is het een groot wonder als die ark terug mag komen in de gunst van God. Maar als dat niet het geval is, wat zegt het dan? Misschien dat we daarom zo weinig lezen van Samuels bemoeienis met de ark des verbonds. Want die ark die bleef daar maar staan in Kiriat Jear. En de dagen werden vermenigvuld en het werd 20 jaar. Wat een tijd, hè. 20 jaar. Niet in te denken. En je merkt dat eigenlijk al is de ark teruggekomen. Dat het volk, al is die ark dan weer terug, daarmee nog niet de gunst van God deelachtig is. Want blijkbaar, dat kun je merken in dit hoofdstuk, is de macht van de Filistijnen nog steeds groot. Al kunnen ze zich enigszins bewegen en leven, toch is daar constant de druk van de Filistijnen op het volk Israël, die dan weliswaar de ark hebben moeten teruggeven, maar die hun macht over Israël nog duchtig laten gelden. Dat kan bestaan hebben uit zware belastingen. Dat kan bestaan hebben uit rooftochten die ze hielden. Dat kan bestaan hebben in schatting dat ze zoveel dieren en weet ik wat moesten leveren aan de Filistijnen. Maar in ieder geval, het is een gestage druk. En wanneer? Je zou zeggen, wanneer erkennen wij nu voor de Heere? Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan dat kwaad was in uw ogen. De druk wordt steeds groter. Wel weet je dat het ganse huis Israëls de Heere achterna klaagde. Merkelijk iets. Ze roepen aan de Heere. En toch, daaruit zie je de nood van de mens. De kleinheid en de nietigheid van de mens. Om nou te zeggen, weg Baal, weg Astaroth. Nee, die staan ook nog, zouden wij zeggen, op iedere hoek van de straat. Die staan er ook nog, die laten zich ook nog min of meer gelden. Hoewel ze geen enkele kracht hebben, dat blijkt wel. En nu zijn er toch zulke ingrijpende dingen gebeurd. Ze zullen wel gehoord hebben wat er gebeurd is in het land van de Filistijnen. Met Asdod en Gaza en Askelon. Zoals ze wel gehoord hebben. Je zou zeggen, allemaal stimulans. Om te erkennen. De Heere is God. Dat zie je nou ten voeten uit ons mensenleven. Het is een mengsel van klacht. Heere help. En tegelijkertijd een vasthouden van het verkeerde. Het is aan de ene kant een klagen. Hoe lang, Heere, zal in dit ongeval de vijand ons verdrukken? En aan de andere kant, niet spontaan, niet als uit één stuk, bekennen en belijden, de Heere is God en niemand meer. Ja, misschien herken je dat in je eigen leven. Ja. Daar kan de wetenschap zijn in het hart. Dit of dat is verkeerd. Dat is tegen de wil van God. En dat je toch, terwijl je het vraagt en klaagt, tegelijkertijd niet in staat bent om één knoop waarmee je vastgebonden zit los te maken. En dan kun je zeggen, ja, dat moet toch, ja, dat moet zeker. Maar wie zijn wij? Ik zeg dat niet ter onze verontschuldiging. Zeker niet, want het is onze eigen schuld dat we zo geworden zijn en dat we zo zijn. Maar de feiten, die liegen er niet om. Je komt het tegen in de Bijbel. En in je eigen persoonlijk leven dat je zegt, hè, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Is de Heere God dient hem? Is de Baal God dient hem? Dat geldt ook van het heilige evangelie. Hè? Dat hinken op twee gedachten. Om nou werkelijk alles schade en drek te achten. En om nu alleen te steunen en te betrouwen op de Heer Jezus Christus. Ach, er komt zo voorbij. Er komt zo voorbij. Ja, maar... ook al hebben wij dan in ons leven... de genade van dat geloof mogen ontvangen, Heere. Gij zijt die Christus, die zaligmaker. Laat mij uwe zijn. Ach, daar komt alles. Tegenaan. Alles komt er tegenop. En de ene keer is het dit en de andere keer dat. Mijn zonde, mijn afwijking, mijn overtreding. Daar komt weer dat hinken op twee gedachten. Ja, ik moet toch dit, ik moet toch dat. Ik moet zus en zo. En het wordt steeds benauwder en beklemmender, krampachtiger. Daar zie je de mens gaan. Hinken. Met ene oog de ene kant, het andere oog de andere kant kijken. Geloven wij niet dat zoveel beloften daar zijn? Die zijn in Jezus Christus, ja, en zijn in Hem. Amen. Ja. Hinken op twee gedachten. Toch, de Heer hoort wel. Samuel hoort er ook van. En hij zegt... ja, maar dat gaat niet zo. Het is nou wel 20 jaar, maar het kan nog wel 20 jaar duren. Maar, weg. Met die afgoden. Met die Baal. Bekeer je tot de Heer. Kunnen die mensen dat dan? Och nee... het is een woord van de Heere dat hier staat. Zo gij u met uw ganse hart op de Heere bekeert, doet de vreemde god uit het midden van uw weg. En de Astaroths en de Baals enzovoort. Heb ik al meerdere malen iets over gezegd. Daar kom ik nu niet op in. Anders wordt het dit uitgebreid. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Indien ge niet vertrouwt. Zo wordt ge niet gebouwd. Weg die steunsel. Weg die baan. Weet je het nou nog niet? Dat een afgod niets is. En dat God alleen de God is. Die helpt in nood. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De kinderen is dat nu deden het. En ze dienden de Heer alleen. De afgoden wordt niet meer geofferd. Er wordt niet meer geknield voor de Baal. Maar ze roepen tot de Heere alleen. En dan roept Samuel ze bij elkaar te Mispa, die bekende plaats waar we ook al eerder over gehad hebben. En ik zal de Heere voor u bidden. Ook was Samuel naar Gods hoog bevel bidden voor zijn volk. En ze kwamen daar in Mispa. Ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. Symbolisch gebaar. Ja. Dat water, hè. Dat is daar zinnenbeeld van hun leven. Van hun bestaan. Van hun toestand. Wordt wel eens meer in de schrift een vergelijking gemaakt tussen het uitstorten van de ziel als water. Van het leven. Dit is ons leven. Heere God, dit is ons leven. Dat vergaande, dat dorrende leven. Kijk, dat water, dat loopt, stort zich uit en het verdroogt. Het los op. Zo zijn wij geworden. Als een dam. Als een niet. En het is tot ons doorgedrongen, Heere, dat wij niet minder zijn dan de ijdelheid. Maar er is nog wat. Het water is altijd... in de Bijbel... ja... vaak een bedreiging geweest. De aarde nu... was woest... en ledig... en duisternis was op de afgronden... wateren bedekte de aarde... Het oorspronkelijke woord laat iets voelen, tobu wabuhu wabohu, in die donkere klanken, wat ons in Genesis door de klank al, de klank nabootsing, wordt ons al iets gegeven van de duisternis, de ongeformeerde klomp. De aarde die, waar is de aarde, bedekt door het water. En hoe God op de derde dag de aarde als het ware heeft opgehaald uit het water. Zodat het droge werd gezien. En dat God een scheiding maakte tussen water en tussen het droge. Water. Dan kwam ook in de zondvloed over de mensen en over de beesten. En de ark dreef op dat water. En God baande door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. Zijn ze dat allemaal vergeten? Daar rees zijn lof op stem en snaar, nadat hij ons beveiligd had. En denk dan aan de Jordaan, die vol was aan beide zijden. God baande een pad. En denk dan aan de koperen zee, in de tempel en in de tabernakel eerst, waar het water in was tot reiniging. En denk dan ook dat dat donkere water, waarin Farao en zijn heer verdronken is, waar God een pad doorbaande, dat de eerste wereld bedekte in de zondvloed, dat Jezus Christus in het water is ingegaan en onze ongerechtigheden op zich genomen heeft. Toen hij inging in de Jordaan. En dat hij ten slotte het water gemaakt heeft tot een teken van zijn verbond. Van zijn bloed. Want hij sprak, ga dan heen, onderwijs al de volken dezelfde dood. In de naam van de Vader. Daarom zal tenslotte het water zijn als een glazen zee. Doorzichtig. Klaar als kristal. Zij gieten dat water uit. Symbolisch voor het aangezicht van de Heere. Heere, help. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. En ze vasten. En alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Dat betekent in dit verband, Samuel onderwees het volk in de woorden van God. Maar de Filistijnen horen van deze volksvergadering en vergaderen en trekken op tegen Israël. Ze denken, wat willen die mensen? Ze dienen ons nu zoveel jaren. Zouden we die bron van inkomsten kwijtraken? Dat nooit. En daarom trekken ze op. En de kinderen is dat, die zijn bang. Die vrezen. Ja. Ja. Ja, je kunt nou wel zeggen van... ik heb het verkeerd gedaan... ik heb gezondigd, ik heb de afgoden gediend, maar is het daarmee dan in orde? kun je dan veilig en onbevreesd verder gaan en zingen: God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verheffen. Blijkbaar niet, want ze vrezen met grote vrees. En ze zeggen tot Samuel: zwijg toch niet van onze wegen. Ach, alsjeblieft, Samuel, bid voor ons. Laat onze achtergrond, laat onze inhoud u niet tot zwijgen brengen. Wij zijn dwaze schepselen. Wij hebben tegen de Heere weer spannig overtreden. We zijn weer telkens afgeweken en door onze zonde uitgeteerd. Maar toe, roep tot de Heere, tot God, dat hij ons verlossen uit de hand van de Filistijnen. En dan moet je opletten. Want dat is een belangrijke zaak. Toen zei Samuel: ik zal nog eens het aangezicht van de Heere aanroepen. Uwentwege. Ik zal nog eens proberen. Want ik hoor dat het jullie ernst is. Zwijg toch niet voor ons bij de Heere. Van ons het wegen. Toen, man, probeer het nog. Nee, zo ging het niet. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Opmerkelijk, hè? Samuel gaat nu eigenlijk niet meer praten en overleggen om een goed woord voor het volk te doen. Dat ze het nou toch wel echt menen. En dat ze nou zichzelf toch wel echt bekeerd hebben. En dat ze van nu en voortaan tot aan hun laatste snik op aarde gehoorzaam zullen zijn. Nee. Maar Samuel brengt een offer. Een brandoffer. Een offer geheel voor de Heer. Wat is dat ontroerend? Het brandoffer was zinnebeeld van het restloos opgaan in zijn dienst. Het geheel en al overgeven aan de Heer met al je ziel en zintuig in zijn dienst. Om hem te loven en te prijzen. Vanwege zijn grote genade en barmhartigheid. Het brandoffer was toch symbool. Van dat totale leven. Aan hem gewijd. Nu heeft het volk gezegd: zwijg niet van onderentwege. Dat ge niet zoudt roepen tot de Heere, onze God. Maar nou zouden wij ons af mogen vragen met Samuel. Op grond waarvan? Hoe moet je nu van onze wegen materiaal aandragen, dat je zegt: nou zijn we op het punt, nou kan de Heere ons helpen. Want ja, dan kun je wel zeggen: ja, maar ze zijn nou bekeerd en ze hebben nou alles weggedaan wat niet goed was. Ze hebben nu dit en ze hebben nu dat. Ah. Als je nou alles is in de weegschaal legt van Gods gerechtigheid en heiligheid, dan moet de mens mee aankomen. Terecht zegt een oud theoloog, er is genoeg over in Gods uitverkorene aan ellende en zonde, dat God ze voor eeuwig zou kunnen verdoemen. Is toch zo? Klagen wij niet, als wij het zien door het geloof. Heere, ik maak de schuld nog dagelijks groter, met gedachten, woorden, werken. En is het in het Nieuwe Testament anders als je leest de vermaningen van de apostelen? Wie heeft u bestoken uit zinnige gelaten? Daar je met de geest begonnen zijt, wilt ge nu met het vlees eindigen? Wat denk je van de woorden van Jacobus, de broeder des Heren, als hij de gemeente bestraft? Let op, onzentwege, zullen wij zeggen, Heren, we zijn nu bekeerd. De kerk heeft zich bekeerd. Nu moet u ons horen. Nee, toen nam Samuel een melklam. Dat is nog zo'n lam dat van melk leefde. Zo'n schoon lam. Zo'n klein lam. Jong lam. En hij brengt dat bij de Heer geheel. Hij offert het. Daar was Samuel pleitende op het offer, op de plaats vervangen. Het is waar, ze hebben de Baal eruit gegooid en de Astaroot. Maar het hart, wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd van alle overtredingen? Nee, dan is en blijft het toch verloren. Op die weg zullen ze nooit de zegen van Gods verbond kunnen ontvangen. Nooit. Met al hun gehoorzaamheid niet. Maar Samuel nam het lam. En hij offerde dat voor de Heer. Heere, aanschouw dit. Oh, wat een prediking in het Oude Testament. En een heenwijzing. Wij leven duizenden jaren daarna. Wij weten van Golgotha, van die Zoon van God die gekomen is in ons vlees en bloed. Dat hij zegt naar ons formulier, indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophangt. En al wat de Vader mij gegeven heeft, zal ik tot mij trekken. En niets zal daaruit verloren gaan. Dat melklam. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Al zo deed hij zijn mond niet open. Verbrand, geheel en al. Een offer dat gans verteerd werd. Dien die geen zonde gekend nog gedaan had, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid op in hem. Daar staan al die mensen. Ouden en jongen, met betraande gezichten. Maar als je die tranen nou eens gaat onderzoeken, is het allemaal zuiver. Is het allemaal, zou het de grond kunnen zijn dat God hoort? Als een mens toch zo 20 jaren zijn er nou alweer voorbij gegaan. En ze hebben de wonderen van God aanschouwd. En het, ze gaan allemaal in diezelfde droesem voort. Is er dan voor God een reden, een grond om te zeggen, nou ben je het zo ernstig, nou ben je zo goed bekeerd, nou zal ik je zin geven, ik zal je verlossen. Nee. Toen nam Samuel een melklam. Oh, ik word er blij van. Toen nam de vader zijn enig geboren zoon. Van eeuwigheid, eer iets van ons begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Toen nam de eeuwige vader zijn goddelijk besluit in de raad des vrees. Hij zei, mijn zoon, deze heb ik u gegenereerd. Toen heeft de vader hem uitverkoren om zijn knecht het lam te zijn. En die knechten dat lam hebben gezegd, zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Dat lam, dat vlekkeloos lam. Ook als er mensen zijn die in de put zitten. Of die werkelijk bedenken. Ja, ik zie wel in dat het verkeerd, dat ik fout zit, dat ik tegen al zijn goede woorden mezelf heb verhard en gezonden. En hoe kom ik er nou ooit uit? Ooit. Denk dan toch niet en laat u niet wijs maken dat u eerst op dat of dat niveau zou moeten zijn. Oh, ik heb nou weet. Nee. Dat is de prediking van de genade en de ontferming. Die kleine jongen, die oude man. Verschil, ervaring, verschil in kennis. Daar staan ze allebei. En God is alleen genade om Christus wil. En terwijl die rook opstijgt naar de hemel, roept Samuel tot de Heer. De ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben die ik ben, de eeuwig onveranderlijke. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar het verbond mijn vrede zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Op welke grond? Het lam God. Daar alleen, niet op grond van onze bekering of berouw, maar alleen op grond van het lam God. Dan hoort de Heer ook. Dan hoort de Heer Samuel bidden. Omdat hij met eerbied gesproken eerst heeft geroken. De liefelijke reuk van zijn zoon. En dan beginnen ze in de hemel en op de aarde te zingen. Hij handelt nooit met ons. Naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft wel, maar naar onze zonde niet. Hoe is het mogelijk? En een ander begin, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig hen zijn gramschap doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap ziet. En de Heere hoort het lam, het brandoffer. Want wij kunnen wel eens wat zeggen en wat beloven. Wij kunnen wel eens zeggen, hup, weg ermee. Maar aan de andere kant rapen we het weer op, zulke dwaze zijden. Nee, op die gronden kan de Heere niet meer horen. maar nu wel op grond van dat offer, van dat lam, kan de Heere horen. En dan begint de Heere de vijanden te verstrooien. Maar het is opmerkelijk, ze hebben geen zwaarden. Wat hebben ze nou, die Israëlieten, door de Filistijnen gedrukt en benauwd? Komt niet in aanmerking. Daar begint de lucht al te betrekken. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijn. Het lijkt of dat de hemel de aarde gaat kussen. Bliksemstralen slaan neer in de aarde. Heere stem op het hoogst geducht rolt en klater door de lucht. Werkt met vreselijk geluid op de grote wateren uit. Klinkt met nadruk en vermogen. Heerlijk door de hemel boven. Schepsel deeg en het staat verwonderd als de God der ere donder. Heer, laat een stem horen. En die stem is voor de Filistijnen tot benauwing. Tot verschrikking. Ze slaan op de loop. Hun zwaard, hun dapperheid, hun moed baat niet meer. We hebben het immers gezongen. Schilde bogen, dolken, dappere oorlogsvolken kunnen nooit in het strijden enig fort bevrijden. Dan gaan ze op de loop. Ja, de Heere de Heere God. De mensen praten over atoombommen en dit en dat, maar als de Heere de kraan openzet, dan is het al gebeurd met ons. Dan lopen alle atoominstallaties vol en schuilkelders erbij. Dat zie je hier. Die Filistijnen die zouden eens even een lesje leren, die Israëlieten. Willen ze nou nog opstandig zijn ook? En die Israëlieten, ja, wat moeten die beginnen? Ach, zegt de Heer. Ik draai de kraan open. De Heer ontsteekt een vuur. En de aarde beeft en siddert. En ze gaan er vandoor. Ja, je denkt misschien, maar daar ben ik niet bang voor. Oh nee, tot op zekere hoogte misschien. Maar geef je de verzekering, als de Heere God werkelijk doorgaat, dat je geen raad weet. Dat we geen raad weten, als de Heere werkelijk doorgaat. Zolang we nog denken, nou ja, er gebeurt mij niks, ik zit hier goed, ja. Maar het moet maar eens erg dichtbij komen. Het vuur en de hagel steden. Dan duurt het maar heel even en we raken in paniek. Schreeuwen. Ze werden verslagen. Ze hoeven ze alleen maar te achtervolgen, de Filistijnen. Ze hoeven niet te achtervolgen. Ver weg worden ze verjaagd en verslagen. God hoort. En Samuel nam een steen. Een grote steen. En die stelt hij daar tussen die twee plaatsen in, Mispa en Sem. Terug. Eben ha Eben. Het is wat keertjes gezegd en geroepen. Aan het eind van het jaar, bij een jubileum, Eben ha Eben. Steen van de hulp. Vrij weergegeven, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Voel je die terugslag? Samuel 4 vers 1... En de Israëlieten legden zich te Eben naar Ezer en de Filistijnen te Afek. Weet je nog van het pak slaag dat ze kregen? En voor de tweede keer ook, toen ze de ark bij zich hadden. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen, ja zeker. Mooie naam. Maar hier zie je, nochtans des geloof. Mannen, we zullen door vijand zwaard niet sterven, maar leven. Maar leven. Wat het verleden betreft, ja, God heeft grote dingen gedaan, maar daar kun je niet mee op de been houden. Want daar op datzelfde plaatsje waar vroeger ook iemand gezegd heeft, ik ben Haezer, daar gingen ze tegen de vlakte en op de vlucht. Daar werd de ark van God genomen. Waarom? Vanwege ons eigen ongeloof en zonde. Maar er komt een nieuw Eben Haezer. Elke keer weer. Elke keer weer. En daarom moet je indenken, die Samuel, met een innerlijke blijdschap, dat Eben Haezer van de ondergang en de dood, daar voorbij. Nu, heden, heeft ons de Heere geholpen. Steen van de hulp, tot hiertoe. Zo rollen de eeuwen door. De steen die door de tempelbouwer verachtelijk was een plaats ontzet, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk hier ook al is door Gods alvermogen, door s Heere hand alleen geschied. Heere hand. Maar het was voorlopig. Voorlopig. Straks zitten ze weer in de nood. Maar daar komt die steen zonder handen afgehouden. Die steen des aanstoots en die rots der ergernis. Maar ook die beproefde hulp. Die hoeksteen. Door God gelegd. Jezus Christus, lam en steen, onbegrijpelijk. En al Gods donderslagen gaan over hem heen. Al Gods watergoten worden over hem uitgestort. Nu mogen wij dit woord in zijn wijder verband al zo uitspreken. Hier heeft ons de Heere geholpen. Hier, Golgotha, gij zaagt het wonder. Het licht der heerlijkheid ging onder en het daglicht werd tot nacht. Toen de losprijs aangebracht werd en het vlekkeloos lam geslacht werd, der gevallen creatuur. Tot hiertoe. Hier heeft de Heer ons geholpen. Daar hangt die verachte steen. Dat gedode, dat brandende lam. Maar God heeft hem tot een hoofd en Heere gemaakt. Hier heeft de Heer ons geholpen. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan. Hij heeft de overwinning behaald. Over de zonde, over de duivel, over de wereld, over mijn en uw boze hart. Laat ons hem erkennen, geliefde. Zijn wij nog buiten hoop, buiten die steen, buiten dat land, waarin de Heer ons zo geholpen heeft? Och, dan is er geen verwachting. Maar die op deze steen der hulp hoopt, zal niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen. Maar wie op deze steen zingt, ik ben Haezer, hier heeft de Heer ons geholpen. Hier is het lam geslacht. Hier is de schuld betaald. Hier is de rekening vereffend. Hier is God met zijn Christus bevredigd. En daarom ook bevredigd met zondaar. Die in zichzelf nooit de maat kunnen halen. Die altijd en altijd weer openbaar komen als mens, zondige schepsel. God geeft dat we zo die hoofdsteen in het oog mogen krijgen. En dat we mogen zeggen met de profeet: Heere, zet mijn voeten op een rotssteen die voor mij te hoog is. En dat we hierin mogen ademhalen. En dat er niemand uit de kerk zou gaan met die verkeerde, met die boze, met die duivelse gedachten. Mijn misdaad is groot, te groot. Ze kan niet vergeven worden. Want het bloed van dat lam reinigt van alle zonden. En de Heer Jezus heeft als die beproefde steen gezegd: mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. O, grijp moed uit dat wonder. Toen en op Golgotha en nu. Dat ook heden de boodschap uitgaat. Ik verkondig u, zegt de engel, grote blijdschap, die al den volken wezen zal. U is geboren, het land. U is gelegd, de steen, het fundament. U is gestorven. En begraven en nedergedaald ter hel en opgestaan uit de doden en gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemel, het vlekkeloos lam. Hem zij de lof en de aanbidding. Amen.